Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Beleggerspanel.
Tijd om terug te blikken op 2022. En Google en Meta verliezen een marktaandeel in de advertentiemarkt in de Verenigde Staten. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Reinder Wietsma, hoofdinvesteringen bij IBS Capital. En Wim Zwanenburg, stratege bij Stroeve Lemberger. Welkom heren.
Goedemiddag Thomas.
Het is nog één keer dat ik het kan vragen. Jullie laatste transactie althans, dit jaar. Reinder, wat kun je erover kwijt?
Nou, we hebben nog gewoon weer traditioneel, en dat komt vaker voor, niks gedaan. Onze laatste transactie was AutoZone.
Ja, heb je hier toegelicht.
En die heb ik hier toegelicht.
Was al bijzonder inderdaad.
Was al bijzonder. Ja, en dan kunnen we ook terugkijken naar het hele jaar. We hebben dit jaar in totaal van 4 transacties gedaan. Ons portefeuille is 30 aandelen groot, dus dat is iets meer dan 10%.
Dus waar verdien je nou je geld mee eigenlijk dan?
Ja, dat, als we wat doen, moeten we het ook maar heel goed doen. Dus ik denk dat dat dan is waar we ons geld mee verdienen.
Ja, heb je moeten inhouden dit jaar? Of was het eigenlijk wel vrij gemakkelijk om gedisciplineerd op te treden?
Beide waar, want er is dit jaar natuurlijk een hele hoop gebeurd. Zeker beurskoersen naar beneden, heel volatiel. Het verschil is wel als je een portefeuille hebt die volledig belegd is in aandelen. Dat als de beurs 20% daalt, dat je misschien wel iets hebt wat 20% goedkoper is, maar dat je portefeuille vaak ook gedaald is. Dus dat het altijd gaat om die relatieve afweging tussen wat heb ik en wat wil ik. En dat geeft in die zin wel een hoop rust, omdat we daarin gewoon een heel gedisciplineerd proces hebben en altijd vol belegd zijn en die onderneming in portefeuille hebben.
Wim, waar ben jij mee bezig de laatste dagen van dit jaar? Of mee bezig
waar
geweest?
Ik de laatste week mee bezig was onze rebalancen, zoals dat heet. Het rearrangeren van onze themaportefeuille. Groeiaandelen hebben het afgelopen jaar slecht gedaan. En vooral thema's die zijn vaak lange termijn groeigericht. Er zaten stijgers bij en dalers. Nou, daar hebben we toch wat de zaak opnieuw onder de loep genomen. Gekeken of de investmentcasus nog echt geldig is. Hè? Innovatie, groeigericht. Digitalisering, dat heeft niet echt de wind meegehad als we kijken naar de waardering op de beurs. Toch zien we dat een heleboel van die trends toch afgelopen jaar wel weer opnieuw zijn doorgezet. Vorige uur viel dat ook nog even, hè? Artificial Intelligence, Chat, GPT, GPT. Dat toch als een doorbraak wordt gezien. En op dat soort zaken zetten wij in onze groeithematisch gerichte
portefeuille. Maar zijn dat stevige discussies die je dan moet voeren?
Ja, toch wel even. Is er niet te veel winstgevendheid die nog ver in de toekomst ligt al ingeprijsd? En zijn we daar afgelopen jaar terecht of onterecht voor gestraft?
Maar je moet zo'n index wel vullen natuurlijk, toch? Je kunt niet altijd maar zeggen, deze gaat er vanaf. Want je zult er iets voor in de plaats moeten brengen.
Nee, het is een kwestie van rebalancen. Dus het is de stijgers en de dalers breng je wat dat betreft wat meer in evenwicht. Maar wat we fundamenteel doen is bijvoorbeeld die thematische portefeuille. Dit is een ETF-portefeuille, dat zijn de indextrekkers. Niet naar de index marktwaarde gewogen, maar op basis van themaselectie. Daar kijken we ook echt onder de motorkap van wat zit erin. Welke companies, gelden daar nog steeds de goede vooruitzichten? Of kijken we aan tegen lagere koersdoelen en ook afgewaardeerde winsttaxaties?
We gaan daarover door, want het was voor veel beleggers één grote achtbaan. Langzaam omhoog, snel naar beneden. Het schoolvoorbeeld van die beweging, Katie Wood, topvrouw van ARK Investment Management. De 9 fondsen van ARK, alle gevuld met groeiaandelen, verloren sinds de piek van 2021 meer dan $50 miljard. En zijn nu gezamenlijk slechts $11 miljard waard. En als je goed zoekt, is niet eens nodig. Ja. Dan kom je in heel veel media toch wat schadefreude tegen. Hè? Ja. Dat kon niet goed blijven gaan. En kijk eens, daar is dan de knal. Ja. Bij jou ook?
Ik heb het niet nodig om schadefreude te hebben om wat zij doet. Maar het was natuurlijk op een gegeven moment wel heel extreem. En 2021, maar vooral ook 2020, ging die portefeuille ook met een 100% plus omhoog. Dat was voor een heel groot gedeelte gedreven ook door particulieren en door speculatie. Daarbij kwam dat op het moment dat die prijs ook verder omhoog ging, haar voorspellingen ook natuurlijk steeds verder kwamen te liggen, of dat bitcoin naar 1 miljoen gaat over een aantal jaar.
Duurt nog even, 2030 meen ik.
Haar bear case voor een aantal aandelen in portefeuille lag een stuk hoger dan wat de prijs nu was. Dus dat was daar zaten wat gekke hoekjes en randjes aan. Maar op het moment dat haar portefeuille natuurlijk ongelooflijk goed doet, is het moeilijk om daar veel kritiek op te hebben. Er stonden een hoop mensen ook knarsetandend aan de zijlijn. Maar je zult altijd zien dat als prijzen dan inderdaad draaien, dit jaar is er een procent of 60, 70 in de breedte wel vanaf. Dat dan natuurlijk een hele hoop mensen...
Maar het was geen flauwe kulletje, toch? Ook Katie Wood heeft daar goed over nagedacht. Heeft volgens mij wel analyses losgelaten op die bedrijven.
Nou, zeker. En ik moet zeggen dat ik wat dat betreft haar website frequent bezoek. Om ook te kijken van welke aandelen zijn interessant en welke zijn te veel overhyped. Want dat heeft ze wel gedaan. Hè. Ze pretendeert dat ze heel erg open is. Maar ze draagt echt ook bij aan de hype. Maar wat het mooie is van die ETF's, is dat je ook kan zien wat de holdings zijn in de portefeuille. Dus in welke aandelen belegd wordt. En dat kan je gewoon op de website heel makkelijk zien. En dat heb ik nu dus ook nog even nagekeken. Nou, een van haar topholdings is bijvoorbeeld Tesla. Nou, dat heeft afgelopen jaar natuurlijk een enorme dreun gehad. Het is niet alleen dat de leaseautootjes bij Tesla wat minder populair zijn geworden, maar ook het aandeel. En natuurlijk dat afgelopen jaar Elon Musk gewoon enorm controversieel is geworden.
Ja, terwijl daarvoor was de keurige huisvader.
Ik moet zeggen dat in haar portefeuille zitten er toch wel een paar heel interessante aandelen die ook op BNR wel eens belicht zijn. Zoom Video Communication. Nou, dat is ook heel fors onderuit gegaan. Maar dat is toch wel een interessant aandeel. Zo'n aandeel als Shopify, Block, voorheen Square genoemd. Die zitten allemaal in dat ARK Innovation Fund. En ja, ik maak toch wel een afweging. Er zit technologie in, er zit voor een deel crypto finance in. Daar ben ik ook eerlijk gezegd toch wel wat afzijdig. Maar er zitten ook interessante biotech-firma's in. En haar portefeuille, kijk ik regelmatig door.
Rijder, is het zo simpel dat op het moment dat er sprake is van dalende waardering van techbedrijven, dat je dan toch heel snel met je vinger kunt wijzen naar de oplopende rente?
Het is een combinatie. Ik denk in een aantal gevallen, en de namen die Wim ook net noemt, dat ondernemingen zijn waar gewoon geen duidelijk pad is naar winstgevendheid. Dus dan is het überhaupt moeilijker om waarderingen en rente te gebruiken. Omdat zeker als je corrigeert voor stock-based compensation, dus die ondernemingen betalen fors in personeel ook in aandelen, dan wordt het lastiger. En dan is het natuurlijk een heel groot gedeelte van de waardering die eraan geven als een speculatief component. Op het moment dat je ondernemingen hebt die een duidelijk winstgevend profiel hebben en zeker ook hard groeien, komt de waardering altijd wat verder in die toekomst te liggen. We hoeven niet heel ver van huis. De Nederlandse 10-jaarsrente staat nu bijna op 3%, dus aan het begin van dit jaar min een half. Dat zijn hele forse bewegingen. En dan heb je natuurlijk ook die enorme waarderingsverschillen.
Wat je toch vaak ziet, en zeker als het een beetje pijnlijk wordt bij de aandelen, dat er een toevlucht is richting obligaties.
Ja.
De pijn van de ander is de winst.
Als ik toch nog even mag, over die waarderingen. Want daar heeft Katie Wood juist een heel interessant paper over geschreven, die ook op haar website staat. Met name die hogere rente. Dan verdisconteer je zeg maar de toekomstige winsten tegen een hogere rente. En is de netto contante waarde, is de huidige waarde gewoon minder. Maar Katie Wood benadrukt van winstgevendheid is ook een kwestie van boekhoudkundige afspraken. En R&D, het investeren in innovatie, waar je het ook het vorige uur uitgebreid over hebt gehad. Ja, dat kan je in één keer afschrijven, maar dat kan je ook voor een deel activeren. En dat is wel investeren in de toekomst. En die innovatie, die groeidrivers, die blijven intact. Ongeacht of er een hoge rente is. Dat kan eventueel wel een hogere prijs verlangen. Maar die winstgevendheid die komt er zeker aan. En zij herrekent dat een aantal van die companies eigenlijk nu al winstgevend is. En ik moet haar daar toch ook in gelijk geven.
Nou, zo komt Katie Wood toch nog best wel goed
zo
af.
Zo komen we bij de rente en obligaties uit.
Nou, ik wilde inderdaad naar die obligaties gaan. Want dat is helemaal niet zo veilig en zo zeker als verondersteld werd, moet ik zeggen. Hoe komt het dat nou ook daar de pijn geleden wordt?
Nou, dat is vrij eenvoudig. Als de rente fors omhoog gaat, dan moet de waardering van je obligaties naar beneden om te zorgen dat de nieuwe obligatiebelegger die hem koopt ook weer die hogere rente krijgt. Dit jaar staat natuurlijk in die zin in het thema van die veel te hoog opgelopen inflatie. En centrale bankiers die eerst nog geduld. Transitory was het buswoord. Toen kwam de oorlog en dat was eigenlijk een perfecte storm in die zin dat die oorlog kwam op het moment dat transitory ook transitory moest worden. Dat lukte niet. Daar zijn we ze nu heel hard op gedraaid. Dus je hebt de snelste verkrappingscyclus eigenlijk ooit gehad. En daar zitten we nu nog steeds middenin. En vandaag zegt Klaas van Olden, de ECB gaat zeker in de komende vergaderingen nog omhoog.
Hij zegt ook dat het ergste achter de rug is.
Nou ja, we hebben inderdaad hele grote stappen gedaan. En de markt weet dat ook. Dus de markt heeft dat natuurlijk ook voor een heel deel ingeprijsd. Maar dat betekent dat je een combinatie hebt van hard oplopende rentes. Daarmee ook dalende obligaties. En tegelijk ook mede daardoor aandelen die hard dalen. En dat zien we niet vaak. Want als je historisch terugkijkt, was het juist vaak andersom. als obligaties een slecht jaar hadden, deden aandelen het beter en andersom.
Wim?
Nou, die obligatierente is inderdaad wel veel sneller gestegen dan wij ook hadden ingeschat. We hadden rekening gehouden met enige stijging. Maar die enorm hoge inflatiecijfers van boven de 10%... en natuurlijk ook inderdaad de katalysator van de oorlog, die ook de grondstoffenprijzen en met name de energieprijzen omhoog stuwde, dat deed de obligaties geen goed. Want als je nu kijkt naar het gemiddelde van Europese staatsobligaties, die komen echt ruim onder de min 10%, min 13,5. Min 16,5 moet ik zeggen. Als je daar bedrijfsobligaties in meerekent, dan kom je op min 13,5 gemiddeld uit. Dus als je obligatieportefeuille dit jaar minder dan min 10% aan waarde heeft ingeleverd, dan heeft hij het eigenlijk relatief goed gedaan. Maar zelfs als je keek, traditioneel kan je zeg maar je obligatieportefeuille eigenlijk wat beschermen door met korte looptijden te beleggen. Maar omdat de centrale banken die korte looptijden juist ook omhoog joegen met forse rentestappen, vaak van 3/4% of 50 basispunten, 0,5%. Heeft ook heel kort, met korte looptijden beleggen afgelopen jaar niet goed geholpen. Dus voor de obligatiebeleggers was het ook een heel dramatisch jaar. Maar ja, als je begint met negatieve rentes zoals vorig jaar in Europa, door het beleid van de centrale banken, dan kon je al niet veel verwachten.
Dan naar de echte malaise. Namelijk, kan niet ontbreken in dit laatste beleggerspanel van 2022, de cryptomarkten.
Ja.
Ja, Reinder.
Ja, daar hebben we hem weer.
Nou, daar hebben we hem weer. Maar toch ook wel op zijn plaats in dit laatste panel, denk ik.
Zeker. Het past wat dat betreft in een rijtje van Tesla, Katie Wood en Bitcoin. Dat ze natuurlijk alle drie synoniem zijn voor een tijdsgeest. En waarbij we eerst waanzinnige monetaire verruiming hebben gehad. De rente negatief, alles kon. En nu eigenlijk het inverse daarvan. Dus de leegloop van crypto, natuurlijk ook een hele hoop financiële schandalen met FTX.
Had dat nou ingeperkt kunnen worden door ander optreden? Hè? Door bijvoorbeeld steviger kapitaaleisen. FTX is het bekendste voorbeeld. Ja. Had er nou iets aan gedaan, niet moeten worden, maar ook kunnen worden?
Zeker, maar het probleem voor de SEC en andere partijen is dat ze heel erg aan het zoeken zijn ook naar hun marktmacht. In die zin is dit iets wat onder hun juridictie valt. Dus een bitcoin is officieel geclassificeerd als een commodity, omdat het geen security is. Nou, dan kom je alweer in wie mag dit reguleren en hoe. En een hele hoop van de puinhoop, quote-unquote. Ook FTX staat op de Bahama's en andere plekken, maar hebben natuurlijk via het internet en reclames natuurlijk gewoon toegang tot onze markten. Dus er had zeker in hindsight altijd van alles aan gedaan kunnen worden. Maar omdat het nieuw is en iedereen nog aan het zoeken is.
Nou, van hoog tot laag wordt er nu wel gezegd, we moeten gaan optreden. In Europa heet dat MiCA, hè, vanaf 2024. In Amerika heeft Yellen er het een en ander over gezegd.
Nou, ik verwijs vaak naar de publicaties op de site van de Nederlandse Bank. Daar wordt heel eenvoudig goed uitgelegd dat crypto's eigenlijk vooral een speculatieobject zijn. Dat je nergens de waarde aan kan relateren. We hebben net de kerstdagen achter de rug. Ik moet zeggen, één van de twee kerstdiners, grote kerstdiners, was ook in bijzijn van een drietal neven die ook behoorlijk belegd hadden in crypto's. En die legden mij ook de schenen aan het vuur. Maar
die zijn blijvend overtuigd.
Die zijn nog steeds wel overtuigd. Hè? En die zeggen van nou, dat komt wel weer goed. En er zit natuurlijk ook in het thema Future of Finance en die bitcoin-technologie onderliggend, waar ik ook wel in geloof. Maar digitale munten in het echte betalingsverkeer, afgezien van het mobiel betalen, daar geloof ik nog niet zo heel erg in. Er is ook maar één land wat de bitcoin als betaalmiddel heeft geaccepteerd. En zelfs dat is eigenlijk ook geen succes te noemen. Het is meestal gebaseerd op het wantrouwen tegen de eigen centrale bank. Decentralized finance, zoals ze dat noemen, het wantrouwen tegen de centrale banken, kan ik me wat bij voorstellen afgelopen jaar, ook met alle turbulentie, de massale steun en de snelle renteverhoging. Maar we hebben toch die centrale banken wel nodig als toezichthouders op de markt. En er is heel wat regulering in aantocht. Maar of het effectief zal zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik ben altijd ver weggebleven van dit speculatieobject.
Deel 2 van dit panel gaat over ontwikkelingen die grote techbedrijven nu meemaken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel wordt gevormd door Reinder Wietma en Wim Zwanenburg. De moederbedrijven van Google en Facebook, Alphabet en Meta, verliezen hun dominantie over de markt voor digitale advertenties. Daarover schrijft de Financial Times. Het zogeheten duopolie moet de concurrentie dulden van andere grote reuzen als Amazon, TikTok, Microsoft en Apple. Yep. Het gaat over het marktaandeel van Google en Facebook. Daalde voor het eerst sinds 2014 onder de 50%. Die duopolie, waarover gesproken wordt nu nog.
Yep.
Binnenkort verleden tijd?
Nou, die zal veranderen in een oligopolie. Het is niet zo dat je per se heel veel medelijden moet hebben. In absolute zin zijn ze nog steeds een stukje groter dan het voorgaande jaar. En dat je split ook moet maken. En wat vooral, denk ik, veel mensen dit jaar gezien hebben, is dat Apple heel actief is gaan vragen: wil je dat deze app mij volgt? Ja. Dat is een hele subtiele vraag, want je initiële reactie is eigenlijk altijd: nee, dat wil ik niet.
Subtiele vraag, grote oorlog tussen hele, Facebook.
Maar onderliggend is dat echt een enorm conflict. En Mark Zuckerberg heeft ook al lang geleden aangegeven: Apple is nu onze grootste concurrent. Dat heeft ermee te maken dat met die veranderingen in de settings eigenlijk het voordeel shift van Meta, dus het moederbedrijf Facebook, naar Apple. Omdat Apple op dat moment nog wel goed in staat is om te zien wat je allemaal doet en waar je interesse in hebt. Maar Facebook, Instagram niet meer.
Als je nu kijkt naar de omzet die wordt gegenereerd via die advertenties, dan moet Apple ook nog wel Amazon voorbij, hè? Want daar is ook sprake van een stormachtige groei op dit vlak.
Ja, en dat is maar een heel ander ecosysteem. Amazon heeft natuurlijk zijn eigen properties, maar ook wat andere websites waar ze dat voor doen. Maar Amazon, zeker in de US, is natuurlijk heel, heel groot. En weet heel goed wat mensen kopen. En die advertentieruimte op die website, ja, dat is natuurlijk, als je zoekt nieuwe batterijen en hij staat bovenaan Amazon's Choice, dat is natuurlijk een heel waardevol stukje real estate. Maar dat is echt een gesloten ecosysteem. En daarin heeft Amazon een hele sterke positie, omdat ze alles doen. En ze kennen hun gebruikers, de Prime Lane, natuurlijk heel goed. Dus dat is voor veel third parties fors betalen. Eigenlijk een stukje huur van de website. Ja. Maar dat is een heel ander concept naast die twee grote. Google betaalt Apple ongelooflijk veel geld om de default zoekengine te zijn in de iPhone. En Meta is echt de verliezer daar, omdat ze heel veel moeten afdragen en eigenlijk heel veel dataverlies hebben. En hetzelfde geldt voor Snapchat, dat dit jaar ook op de beurs, geloof ik, maar min 80%. Maar het heeft er vooral mee te maken dat Snapchat en Instagram niet meer goed in staat zijn om via iPhones mensen te volgen.
Wim, dit zijn bedrijven die jij al jarenlang
goed in de gaten houdt. Amazon heeft dat trouwens niet goed gedaan op de beurs afgelopen jaar. Er is ook eigenlijk binnen de grote vangaandelen enzovoort achtergebleven. Maar moet ik zeggen, is wel zeer interessant wat Leijnen net al aanduidde. Het is een eigen ecosysteem. En als je kijkt naar de pricing van advertenties, digitale advertenties op de social media platforms, dan worden ze ook mede bepaald of ze succesvol zijn betaald en qua opbrengst, of ze ook tot transacties leiden. En daar inderdaad is sprake bij Amazon van een gesloten circuit naar de eigen producten, het eigen productaanbod, maar ook naar producten van derden. En ik denk inderdaad, tot nu toe is het zo dat Amazon vooral winstgevend is dankzij de clouddiensten. En eigenlijk verdienen ze niet eens zoveel aan de retail, ook niet van de fysieke winkels, eigenlijk nauwelijks wat. Maar de advertentiebusiness, dat wordt een grote winstpijler, denk ik, van Amazon. Trouwens, Amazon is trouwens ook voor zichzelf ook wel weer en ook op andere platforms om zeg maar kijkers naar zich toe te trekken, ook zelf een van de grootste digitale adverteerders. En dat viel mij eerlijk gezegd ook nog wel op. Nog groter dan andere als Comcast, AT&T.
Op een gegeven moment ga je toch denken dat een bedrijf zichzelf verkoopt, maar ook Amazon moet dus nog onder de aandacht gebracht worden.
Amazon moet ook onder de aandacht gebracht worden. En zij maken met name dus inderdaad veel advertenties voor Prime. En daarmee weten ze natuurlijk wel uiteindelijk, hè, met dat abonnementsmodel, wat er ook nog eens een keer bij komt, heel veel gebruikers en kijkers en mensen die advertenties.
Maar het gaat er op de beurs wel in grote slokken af. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Meta, ik heb dat nog even opgezocht, sinds de naamsverandering, oktober vorig jaar was dat, meen ik, dik 60% eraf. Heeft vermoedelijk veel te maken met die blijvende investeringen in de metaverse, waar beleggers toch niet meer zo enthousiast over zijn. Of speelt dan toch ook nog wel een rolletje dat Apple vreet aan dat advertentiemodel?
Nee, daarom zie je wel dat Zuckerberg zeg maar in de clinch ligt met Apple en dat ook bekritiseert. En inderdaad, Meta die heeft echt alle winstgevendheid wel opgeofferd afgelopen
jaar. Maar jij zegt dat conflict met Apple, dat is misschien wel de steen des aanstoots. Het is niet alleen miljarden die naar de metaverse gaan.
Ja, nou, die zijn relatief nog overzichtelijk en ook gewoon vooraf, tenminste het is duidelijk wat dat dan is.
Ja, maar wel voor de komende jaren, want Zuckerberg is tamelijk vasthoudend.
Zeker, maar je weet wel, in die zin is het redelijk gecommuniceerd waar je aan toe bent. En dat zijn grote bedragen, maar als je relatief ziet de positie ten opzichte ook van TikTok, en het blijvend verlies aan het goed kunnen tracken van, en dat is echt wel gewoon een fundamentele knauw, want je meest lucratieve consument, zeker in Amerika, heeft een iPhone. En als je die gewoon niet meer goed kan volgen, is eigenlijk je businessmodel impaired. En het businessmodel was juist dat je heel goed wist wie waar interesse in had en waarom. En daar advertenties bij kon verkopen. En dat is wel een behoorlijke duw, hoor. Dat moet niet onderschatten.
Reinder, weten waar je aan toe bent. Ik moet heel even nog, hoor, want anders dan ontbreekt die zomaar. Ja. Weten waar je aan toe bent. Geldt dat ook voor aandeelhouders in Tesla? Want Elon Musk heeft gezegd, de komende 1,5 tot 2 jaar... zal ik mijn aandelen in ieder geval niet verkopen.
Ja, maar als je aandeelhouder van Tesla bent en het redelijk hebt gevolgd in de afgelopen jaren en je gaat nog steeds blind op een opmerking van Elon Musk, dan denk ik dat je misschien nog even terug moet naar de tekentafel. Conceptueel heeft hij wel vaker uitspraken gedaan die niet helemaal gehaald of helemaal niet. Het is ook altijd verwarrend, want hij verkoopt een hoop onzin, maar tegelijkertijd levert hij soms ook wel weer. Maar dat hij nu zegt dat hij geen aandelen meer verkoopt, dat riep hij in april van dit jaar ook. En dat heeft hij wel veel meer geroepen.
Ik denk als we het hebben over marktaandeelverlies en dan natuurlijk elektrische auto's, dat Tesla natuurlijk het ook voor de kiezen krijgt. Wat mooi is aan Tesla is natuurlijk wel de positie die ze ook echt in de markt voor elektrische batterijen hebben. En heel lang hebben veilig gesteld. Maar zoals andere commentatoren, Nout Broekhoff ook op deze zender zei, van het productaanbod van Tesla, dat ontwikkelt zich eigenlijk onvoldoende verder. En bijvoorbeeld de truck die de komend jaar aankomt, dat is geen massamarkt. En ook zal dat geen volumes kunnen genereren, want voor de trekkracht van vrachtwagens is echt nog wel veel.
Maar hoe moet hij nou zijn overige aandeelhouders tevreden stellen? Hij kan bijvoorbeeld denken aan een groot inkoopprogramma, dan verkleint
hij dat allemaal wel bij, maar hij heeft zelf eigenlijk Tesla in de waagschaal gesteld afgelopen jaar om de overname van Twitter te kunnen
financieren. Ja, maar daar moet volgens die beleggers een einde aan komen. Tesla is niet het pinautomaat om andere dingen mogelijk te maken.
En ja, dat heeft hij dus wel gedaan. En ja, ik was eerlijk gezegd al voor dit jaar heel kritisch op Elon Musk. Ik vind niet dat je...
Hij heeft toch weinig naar geluisterd, Wim.
Jammer. Nou ja, misschien niet. Ik bedoel, aan onze relatieve performance heeft het positief bijgedragen dat we dit jaar niet hadden geïnvesteerd in Tesla. Dus wat dat betreft zou ik dankjewel willen zeggen. En ook aan Twitter hebben we niet verloren. Ik vind het eigenlijk wel zonde dat zowel Twitter als Tesla eigenlijk gewoon onvoldoende aandacht krijgen die ze verdienen.
Ja, dat is misschien
en als Twitter zou verliezen en teloor zou gaan als social media platform, zou ik persoonlijk als gebruiker wel betreuren. Ja.
Nou, misschien moet hij prioriteiten stellen. Zelfs zeker. Elon Musk kan niet alles tegelijk.
Nee, zeker. Ja, klopt.
Klopt. Nou, met die afsluitende woorden sluiten we ook het beleggerspanel af. Niet alleen voor deze keer, maar voor heel 2022. Reinder Wietma, hoofdinvesteringen bij IBS Capital. En Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dank voor jullie aanwezigheid en tot volgend jaar.
Dank je wel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Straks de hoogste tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update. Vandaag met Peter Wijninga.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.